AI.
Extraordinary.
Iedereen heeft het erover.
Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken, oké, waar kun je dat allemaal voor misbruiken?
Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel, want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin ik praat met supernerd Alexander Klupping.
Jij kijkt me nu aan een soort van hoezo misbruik.
En techfilosoof Wietse Hagen.
Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren?
Over de wondere wereld van AI.
Do you like me?
Status error.
Luister.
Poki. Ik ga nu ophangen. Bedankt.
Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto, waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies. Doe dus altijd zelf je eigen onderzoek. En voor inzicht in ons portfolio, ga naar delangetermijn.nl. Alright, Twan, even een whiskytje erbij.
Lekker.
Jij zal wat alcohol nodig hebben na het afgelopen weekend.
Of wat groene smoothies of zo.
Groene smoothies ook nog. Maar jij hebt weer een exotische plek opgezocht. Ja. Kregen we mee via Twitter.
Ja, ik was niet op de Veluwe, maar ik was met vrienden naar IJsland.
Leuk.
Ja, joh.
Wordt er een beetje gezien als het, de Veluwe van de oceaan, of moet ik het zien?
Nou, ik weet niet, ben je er wel eens geweest?
Nee, nog niet, maar het lijkt me wel geniaal trouwens.
Lijkt in de verste verte niet op te delen. Dat lijkt me op de maan, ook al ben ik er nooit geweest. Maar het is een bizar landschap. En we doen het elk jaar met vrienden. En twee mensen van de groep die regelen het elk jaar. En het zijn elk jaar weer andere mensen. Maar we laten ook nooit weten waar we heen gaan, totdat we op Schiphol zijn.
Ja, oh, leuk.
Maar
leuk.
Dit keer moesten we het wel te horen krijgen een week van tevoren. Omdat er natuurlijk allerlei gedoe is in IJsland nu met een dreigende vulkaanuitbarsting. En een heel dorpje wat ongeveer met cracks de grond in wordt gesleurd.
Het is wel vervelend als daar je Airbnb staat natuurlijk.
Dat is heel vervelend. Daar hebben we ook al dingen gezien dat er gewoon echt van die geizers. We waren met zo'n toertje mee op zaterdag. En dat die gast die tour deed, die zei ook van, zo, dit is bizar. Dat stuk wat we nu rijden, daar waren gisteren, was het de dag ervoor nog, maar twee geizers. Dus weet je wel, van die openingen, dat alle druk eruit komt. Want die druk, die stoom, die hitte, die zoekt altijd de zwakste plek. En hoe meer van dat soort dingen erop poppen, hoe meer zwakke plekken er komen. En dus hoe meer kans op aardbevingen en dergelijke. Maar er waren ineens iets van 15.
Oh.
Dus, en we zagen er ook echt drie naast zo'n huis. En het licht brandde gewoon en zo. Dus ik dacht zo, dit is echt, hoe dan? Weet je, hoe kan je hier geen zorgen over maken? Maar niks van gemerkt verder. Geen enkele IJslands persoon te hebben gesproken. Ik heb er nog ex-collega's zitten. Yeah. Die zeiden ook, maar je kan gewoon vliegen hoor. Ja, je kan gewoon hierheen. Maakt niet uit. Joh, dit maken we elke keer mee. Dus de media deed het altijd lijken de afgelopen week alsof, tenminste hier in Nederland, alsof het echt, alsof je echt niet moest gaan.
Ja.
Maar we hebben daar niks van gemerkt.
Nee, maar laten we eerlijk zijn. Je laat jullie tegenhouden door een vulkaantje hier en een geizer daar. En, warme lucht, waar heb je het over?
Nou, dat maakt me niet zoveel uit.
Maar
dat is wel lekker.
Ja, toch?
In de winter. Nee, maar het enige waar we natuurlijk mee zaten was, stel dat het nou wel gebeurt. En ik weet dat in 2013 of zo, of 2010, ik weet niet meer wat het was. Dat toen het vliegverkeer in Europa 3 weken stil heeft gelegen.
Oh, ja, tuurlijk.
Dat is dan even niet lekker om daar te zitten. Iedereen heeft een gezin, dus...
Ja, nou, anderzijds.
Je best lekker, drie weken.
3 weken met je maten even te resetten. Ja. Sorry, schat, kan er eens heen.
Ja, moeten we even wat spaarpotjes aanbreken, want my god, wat is dat duur.
Ja, wat als je vergelijkt met Nederland, veel zwaarder dan je verwacht,
ja,
natuurlijk.
Ik denk minimaal 2 keer zo duur.
Jezus.
En zeker de dingen die wij hebben gedaan. Maar als je alleen al een taxirit vanaf de airport was, geloof ik, met een busje voor 8 man of 9 man was €400 of zo.
Jezus. Dus je hebt al je ADN-aandelen moeten verkopen afgelopen week om
niks meer over. Niks meer over.
Ik zie het niet aan je, moet ik zeggen.
Nee?
Ik zie het aan je, maar nee. Nee,
ben goed in dat een beetje verborgen houden.
Ja, maar...
ik heb eigenlijk ook maar gewoon €100 erin zitten. We hebben het over.
Ja, scheelt ook wel. Ja. Maar wel netjes 16 jaar geleden opgebouwd, hè? €1 erin gestopt, 16 jaar geleden, ja. €100 nu.
Hey. En een week geleden kwijtgeraakt.
Ja, precies. Aan 1 biertje. Maar lekker dit. Nou ja, klinkt goed, man.
Ja.
Goed dat je in ieder geval veilig weer terug bent, anders was het een hele saaie podcast weer geworden.
Ja, want ik had ook geen spullen bij me om het daar op te nemen in ieder geval. Daar heb ik duidelijk niet aan gedacht.
Oh, daar niet
als ik
dan.
Daar 3 weken had gezeten.
Ah, dat heb je wel een keer gedaan, toch? Toen was je
daar
Was je een keer toen je naar de Veluwe ging of zo, had je toch ook wel meegenomen? Spullen?
Ja, toen had ik het meegenomen. Maar als ik nu spullen daar had moeten komen, dan kopen om dit op te nemen, dan denk ik dat...
€3000 kwijt.
€3000 doe.
Lekker dit. Nou goed, in dat geval blij dat we er zijn.
Ja, ik ook.
En
nou mag hij uitbarsten. Nee.
Nu is het klaar.
Nu is het klaar.
Nu hebben we genoeg IJsland gezien. Ja, ja. Hey, wat gaan we vandaag allemaal bespreken?
Nou, wat een mooie vraag, volgens mij, van Fibonacci Trading.
Jazeker, Fibonacci Trading op Twitter.
En wij behandelen natuurlijk graag vragen van luisteraars. Mm-hmm. Zeker als het dingen zijn waar we het voor en na de show ook nog wel eens gesprekken over hebben. Dus iedereen die is nu helemaal in de ban van de Magnificent Seven. Mm-hmm. Omdat als je die uit de S&P en de Nasdaq haalt, dan staat iedereen op misschien een procentje in de plus.
De 7 grootste tech-aandelen in de Nasdaq, toch?
Ja, zijn dat, 7 grootste de meest, tech-aandelen.
De 7 best performende.
Nee, het zijn de 7 grootste.
Ja.
Dus, en die doen het ook het best. NVIDIA en Tesla en dergelijke. Maar wij dachten, of tenminste we dachten het niet, daar kwam hij mee. Hoe ziet de Magnificent Seven eruit in 2030?
Hmm.
Glazen bollenwerk.
Ja, en daar houden we van. Vind ik leuk. Nou,
jij meer dan ik, denk ik.
Nou, het lekker is wel, over 7 jaar, als het goed is, dan luistert niemand meer podcast. Dan kijken we alles vanuit een soort 3D-achtige kloop kijken we naar content. Dus dat maakt toch niet uit wat we nu zeggen.
Oh,
denk je niet?
En niemand luistert het toch terug, dat maakt uit.
Nee, is ook waar.
We kunnen gewoon zeggen wat we willen, toch?
Is ook zo.
Het is ons podcast.
Wij bepalen in de regels.
Wij bepalen. Maar
het is wel een leuk onderwerp van Fibonacci Training, denk ik, om daarover te hebben. Een beetje speculeren. Misschien komen weer een paar aandelen langs aan mensen die dan denken.
Ja.
Of wel misschien.
Ja.
Wie weet.
Ja.
Leuk. En we hebben ook de vriend van de show natuurlijk weer. Komende vrijdag. En deze keer gaan we het hebben. Wat lach je nou?
ik zit het mee te lezen. En ik moet nog steeds lachen om dat onderwerp.
Oh lekker.
Wat je nu gedaan kon.
Je bent er van te spoilen. Nice. Ja. Nee, we gaan het hebben over... we hebben altijd namelijk iedere week moeten altijd goed nadenken wat we speciaal voor onze vrienden gaan praten. En deze week ga ik vertellen, dat kwam er net op, waarom ik dus nooit meer in een Discord ga over één aandeel.
Ja.
En dat heeft me namelijk zo knijterveel geld gekost. En ik zal later vertellen waarom dat zo is.
Ja.
Dus speciaal voor onze vrienden, die gaan geld besparen joh, met deze tip.
Ik kan er ook nog wat over mee vertellen, want ik heb hetzelfde met Discord.
Zit je ook in Discord?
Nou, nu niet meer, maar ooit wel.
Kijk, oké. Okay. Ja. Nou, dan.
Dat is niet best.
Dat is de enige tip die jij moet onthouden van deze aflevering. Maar ja, die zit achter de betaalmuren. Ja, verkloot is dat. Hè? Als je commercieel moet gaan denken met dit soort dingen.
Tuurlijk.
Dus, komt wel goed. Hey, maar daar gaan we straks over hebben voor de vrienden van de show. Voor 17,50 per jaar. Nog steeds een knijtermooi deal voor wat je hier bespaart natuurlijk. Aan goede en slechte adviezen.
Ja. Ik heb hem met 2 biertjes uitgegeven in IJsland. een jaar aan vriend van de show bijdragen.
Was het waard, 2 biertjes?
Nou, de eerste 2 biertjes waren het waard, de laatste 2 minder.
Lekker. Hey, laten we laten we beginnen over het portfolio.
Ja.
Want hoe staan we ervoor?
Nou, ik sta er best prima voor.
Oh, ik hoor het aan je toontje.
Nee.
Want ik hoor het aan je van, nou, ik heb eigenlijk niet zoveel te klagen.
Nee, joh.
Nee.
Nee, het is een year high. Het is, het gaat maar door.
Ja. Wat sta je op?
37,8%.
Lekker.
Nog steeds wel onder, en ik weet niet of mensen dit bij zichzelf ook doen, maar ik blijf het zeggen, ik sta nog steeds onder de Nasdaq performance.
Oh man, wat vreselijk voor
me. Nee, maar
vreselijk,
het is toch het blijft dat is bizar dat je denkt slim te zijn, een portfolio samen te stellen, van alles erover te lezen, een podcast te doen, et cetera, et cetera. Als het goed is, krijg je meer kennis en krijg je meer ervaring. Ik doe het al 17 jaar.
Mm-hmm.
En het is natuurlijk maar 1 jaar dit gemeten. Ja. Maar ik blijf het bizar dat zo'n index dan gewoon zwaar overperformt.
Ik ben het heel met je eens. Ik had deze week een collega van mij die vroeg ook om... als daar de crypto bullrun erop zit, dan wil hij iets conservatiever zijn met zijn geld. Hopelijk dan, hè, natuurlijk. Ja. Zei hij, dan wil ik ook eens met aandelen. Want dat is een iets solidere manier om, om iets te doen. Ik zei, nou ja, in dat geval, hij wil ook niet volledig risico wegnemen. Ik zei, nou, dan kan je doen wat ik ook van plan ben of ben het doen ook. Is gewoon de Nasdaq ETF voor de komende jaren, want die doet het best goed.
Ja.
En zei hij, oh, maar mijn aandelen doen het toch heel slecht dit jaar? Nou, ging even een paar aflopen. De QQQ plus 45%. Ja. Ja, maar misschien die grote tech-aandelen doen toch niet zoveel. Apple plus 60.
Ja.
Tesla plus 60. Ja. Facebook plus 170. Nou, die kijkt hij eventjes, ja. Maar het is inderdaad wel bizar dat je wat je zegt.
Ja, en dat is echt die Magnificent Seven. Nou ja, waar we het zo over gaan hebben. Het is nog steeds, heel veel mensen schreeuwen ook steeds harder van wat als die gaan underperformen en wat als die 7 gaan roteren naar iets anders. En de klappen komen bij die grote jongens. Ja, dat kan. Ik zie het nog niet echt gebeuren. Dus,
ik heb ook volgens mij nog niks van aanleiding gezien, hè, waarom die bedrijven opeens flink zouden. Want het is ook niet, als je naar een aantal daarvan kijkt, bijvoorbeeld in Google. Het is ook niet dat die bedrijven sterk overgewaardeerd zijn. Ja, Nvidia kan je misschien niet van vinden. Ja. Maar de groei van Nvidia was ook waanzinnig. Dus zelfs daar viel de waardering eigenlijk nog wel mee waar ze nu op staan.
Ja.
Dus ik zie niet meteen, met daar net zozeer ook helemaal geen duur aandeel relatief gezien. Dus maar, ik zie het niet. We hebben het natuurlijk vaker op Twitter over dat als je dat veel mensen kijken dan gewoon naar hoe de koers zich ontwikkeld heeft. Die zien plus 170%, die zien dat het veel hoger staat dan een jaar geleden. Dus dit kan niet goed gaan. Dus een parabool kan niet goed gaan. Maar ik vind fundamenteel kijken naar aandeel veel leuker en veel interessanter. En ik zie het niet. Ik zie niet hoe dat...
Heeft Nvidia vanavond niet toevallig? Nou, dat hebben mensen natuurlijk al gezien dan, maar...
Ja, het zou kunnen.
Vanavond
kunnen.
Earnings?
Nou, die ga ik wel volgen in dat geval. Want vorige keer was ik echt ontzettend verbaasd wat ze lieten zien. Tandjes van een groei was dat.
Dat mensen ook echt zeiden van, is hiermee gesjoemeld of zo? Ja. Of wat is dit allemaal? Ja, gewoon veel beter dan verwacht. Bijna too good to be true.
Ja, echt too good to be true. Maar we gaan misschien zien of ze nu voor omzet naar voren hebben gehaald of niet. Maar, lekker man, 37,8. Heb je ook niets gedaan of zet je alleen maar geld uit te geven in IJsland voor de rest niks aan je portfolio?
Ja, ik had geen geld meer.
Nee,
ik heb niks meer over.
Nee,
al niks gedaan verder. Dus nee.
Lekker. Ja. Ik heb dus mijn grote liefde heb ik afscheid van genomen.
Ik wou net zeggen.
Er is al de deur uit.
Mijn favoriet hier was.
Nee, ik heb Canoe dus verkocht.
Helemaal?
Ja, volledig. En het komt, ik had nog maar... was sowieso nog maar organisch een kleinere positie geworden van 3 of 4%, geloof ik. En je kent mij, ik heb een hekel aan kleine posities. Want als die 10% stijgt, doet het onderaan de streep. Maar voor je totale portfolio nog steeds zo weinig.
Maar wat is dat dan? Wat is het dat jij een hekel hebt aan kleine posities?
Het doet zo weinig. Ja? Dus ik had bijvoorbeeld deze week, hè, ik zag, want ik heb Canoe, dat is knap trouwens, kun je me nageven. Op de absolute bodem weer verkocht. Ja. Echt de absolute bodem. Letterlijk de bodem. En vanaf dat moment is die plus 60% gestegen in een week.
60%?
Ja. Waardeloos moet ik niet zeggen, maar geen bijzonder sterke earnings. En ik vind het verhaal nog steeds. Stapje terug. Ik heb verkocht, Canoe verkocht, want ze hadden earnings call. En het was gewoon weer ontzettend matig. En de dag ervoor hadden ze aangegeven dat ze hun dan auto's hadden geleverd aan de staat Oklahoma. En de dag daarna heeft de Oklahoma de staat persbericht uitgestuurd. Ja, wacht even. De Canoe heeft nog helemaal niks geleverd. En we hebben nog helemaal niks ondertekend.
Nee?
Dus dat soort shit. Ik ben er nu zo klaar mee. Dus ik had verkocht. Ja, en ik dacht zelfs voor die 3% aanhouden heb ik gewoon geen zin in. Want dat wil ik zeggen. Hij steekt dus 60%. Maar in absolute zin betekende dat nog steeds niks voor mijn portfolio.
En dat is ook zo. Ja, ik denk dat heel veel mensen... Ik wou niet zeggen verkeerd doen, maar ik zeg dat ook vaak van niet alleen afscheid nemen van een positie, maar ook een positie die je hebt bijvoorbeeld verkopen, omdat je hoopt dat het daalt en dat je dan voor 10% lager kan kopen. Dat is leuk, maar als die positie maar 5% in je portfolio is en hij daalt 10% en je kan dan weer instappen en je hebt geluk of je hebt goed getimed, 0,5% rendement gewonnen.
Ja, het doet helemaal...
Op je hele portfolio, hè?
Ja, exact. Het doet zo weinig. Tenzij je natuurlijk echt een heel solide ETF-portfolio hebt. Ja. Misschien waar je 6-8% per jaar doet. Maar in mijn geval gaat het 10% per week op en neer. Dus het deed zo weinig dat ik dacht van of goed of niet. En ik heb mezelf de vraag gesteld, zou ik het kopen als de prijs 30% lager stond? En ik zou het niet kopen. Oké, nu ben ik er gewoon klaar mee. Even accepteren dat het zo is en gewoon afscheid nemen. En...
Jammer man, eind van een tijdperk. Kan geen grapjes meer maken over Canoe.
Nee, ik heb nu alleen maar mooie aandelen. Dus dat de portfolio, de trekker ziet er wel meteen mooier uit. Niet meer min 95%. Desto metal verkoop ik ook niet meer min 80%. Ik ben een beetje goede belegger, man.
Daarom heb ik het gedaan. Hè?
Je ziet je Adyen plus 50. Het ziet er weer mooi uit.
Wat rood uit mijn portfolio. Wat doet dat rood hier?
En vanaf nu ga ik gewoon zeggen dat ik fantastisch belegger ben. Ik kom je halen, jongen. Nee, maar voor de rest niks gedaan, maar Canoe verkocht. En voor de rest niet veel spannende dingen. Ja, min 19% nog steeds. Dus,
Maar je komt van min 30 of zo?
Min 34 stond ik geloof ik gegeven moment. Ja, 3 of 4 weken geleden. Dus het gaat best wel hard. Maar ik ben heel afhankelijk van hoe crypto het doet. En AST, daar zit wel dik in. Ja. En de lange termijn portfolio dan?
Nou, die gaat ook weer lekker.
Jezus.
Plus 22%. En de top is nog steeds Nvidia, Coinbase, CrowdStrike en dit keer Bezi.
Is Bezi nou gewoon 50% gestegen in de weektijd of zoiets?
Zoiets, ja.
Jezus.
Ja, ik heb het niet helemaal gevolgd, maar ook zo volatiel als een malle natuurlijk. En de slechtste, mijn favoriet blok staat er nog steeds in het bodemrijtje. PayPal, Alibaba en Enphase. Ik las ergens dat Alibaba weer onder zijn IPO-prijs staat.
Oh ja?
Ja.
Ja, ik ben benieuwd. Ik hoor heel veel verschillende dingen van China.
Ja.
Dat het daar economisch heel slecht zou gaan en heel veel geblaten, wat dan ook. Maar
Ja, maar
dat signaal, ik krijg altijd meer zin om juist wel te gaan investeren in China.
Ja, weet je wat het wel is? Heel even kort over China. Ja. Want ik denk dat we daar niet heel veel over te zeggen hebben. Maar wat ik altijd wel heb, en volgens mij heb ik dat al een keer eerder gezegd. Als je dit in westerse media leest over China, dan heb ik altijd het gekleurde sausje eroverheen, waarmee ik denk, ja, logisch dat ze dit zo schrijven. En er zijn natuurlijk ook heel wat politieke situaties of dingen mee gemoeid, belangen. Maar als je bijvoorbeeld naar mensen luistert die echt in China zitten als westerling en daar een tijdje zitten, die zijn ook gekleurd door het Chinese verhaal dan in dit geval. Want iedereen overdrijft altijd zijn eigen verhaal. Of overdrijft de werkelijkheid altijd. Maar die zegt, daar zat ik laatst naar te luisteren, die zegt ook van, de tech in China is zo ver. Ja, er kunnen heel veel problemen zijn, hè, maar in heel de wereld zijn er problemen. De tech is zo ver. Ze hebben zoveel patenten op AI-toestand, de technologie, weet ik veel wat. Ze kunnen alles er in één keer doorheen drukken. Ja. Adoptie kan ineens heel snel. Weet je wel, ze hebben WeChat, weet ik veel wat. Ik kan niet geloven dat hele verhaal waar is van, oké, China is done.
Mm-hmm.
Weet je? Ik denk dat de grootste verhalen daarvan komen omdat die hele vastgoedmarkt op zijn gat ligt. Omdat ze een hele spurt hebben gehad. Omdat al die vastgoed niet bewoond wordt. Omdat er rijkdom verloren gaat nu. Omdat de Chinezen worden niet exponentieel meer rijker dan dat ze in de afgelopen 40 jaar zijn geworden.
Ja.
Dat plateaut een beetje. Maar dan nog steeds, je hebt het ook al een keer genoemd, AI staat daar echt niet in de kinderschoenen.
Nee, ze zijn er veel verder dan, denk ik.
Echt al ver.
Ja.
Dus, maar ja, je krijgt nooit het hele verhaal. Daarom denk ik dat het moeilijk is om in te beleggen, omdat je wil zoveel mogelijk het verhaal snappen.
Ja, en verifiëren.
En verifiëren.
En dat is onmogelijk vaak. Ja.
Ja.
Dat vind ik wel echt jammer, want anders was China best wel interessant, had er best een interessant termijn kunnen zijn of land kunnen zijn om te investeren. Maar...
Ja, en des te meer omdat het algemene plaatje is van veel mensen die er verstand van hebben. Niet noodzakelijkerwijs alleen maar in China wonen, maar ook in de westerse wereld, die zeggen, oké, er is een grote kans dat in 2050, 2060 China de dominante wereldmacht wordt.
Mm-hmm.
Weet je, ik bedoel, of je dat nou gelooft of niet, maar er zijn niet voor niets onderzoeken naar gedaan en hele papers over geschreven. En zo gaan die dingen nou eenmaal. En dan is het jammer dat je er niet genoeg van snapt om te kunnen anticiperen op wat veel mensen zeggen, dat de dominante economische wereldmacht gaat worden.
Mm-hmm. Ja.
Dat is jammer. Maar ja, de mensen die er wel verstand van hebben of die een gokje kunnen wagen, die zullen er vast wat aan hebben.
Nou, en Alibaba blijft natuurlijk wat dat betreft natuurlijk een heel interessante speler.
Ja, en Tencent.
Cloud en dergelijke.
Ja.
Hey, trouwens, voordat we gaan naar die Magnificent Seven, heb je meegekregen dat één potentiële Magnificent Seven draait je knikkerd is?
Wat dan?
Heb je, nou, OpenAI. De implosie van OpenAI.
Ja.
Laten we eerlijk zijn, dat had er een Magnificent Seven kunnen zijn in 2030.
Ja, zeker.
Heb je het meegekregen? Weet je het verhaal of niet in IJsland? De kranten zullen er ook vol van hebben gestaan natuurlijk.
Ja, we hadden het erover met vrienden. Ja, we stonden op de bus te wachten en toen las ik ineens het berichtje.
Ja.
Wat is dit nu aan? Die Sam Altman is eruit geknikkerd door het bestuur. Dat is heel drama geworden.
Ja, joh. Niet normaal dit weekend.
Entertaining.
Ja. Je kunt hier in 3 dagen, wat daar is gebeurd allemaal, kun je gewoon Netflix film maken.
Ja, dat zeiden ze ook, hè? Gelijk al, wie zou Sam Altman dan moeten spelen? Maar ik vind het wel een mooi drama, voor de mensen die dat niet weten. OpenAI, de non-profit is het, want het is officieel natuurlijk geen winstgevend bedrijf. Van ChatGPT en nog een aantal andere AI-zaken. De voorloper eigenlijk erop. De CEO is eruit geknikkerd door het bestuur. En de geruchten zijn, er zijn heel veel geruchten, maar dus gaan nu een beetje wat dingen rond. Sommigen zeggen dat hij het oneens was met het bestuur over bepaalde dingen. En anderen zeggen dat Sam Altman, dus de CEO, zo erg die techniek of die technologie aan het doordrukken was met al die upgrades, dat het veel te snel ging en dat hij veel te veel dacht aan commercialisering van het hele product. Terwijl iedereen intern zei, of heel veel mensen intern zeiden, en vooral het bestuur, ho, 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 dit kunnen we niet zomaar op de markt brengen, want we weten niet wat het doet, et cetera. Dat zal dan een gerucht zijn. Maar het mooie is, hij is ontslagen. Nog een partner van hem, die is ook weggegaan.
Ja, ja.
Inmiddels is het hele, of 97% van al het personeel die zegt van, joh, breng hem terug tegen het bestuur. Hè? Breng hem terug, Sam Altman, als CEO. Want anders stappen wij ook op.
600 van de 700 mensen die een brief ondertekend.
Ja.
Als je dit niet doet, jullie niet oprotten, ja. Dit zijn terugbrengen, gaan we weg.
En heel Twitter stond ermee vol, want al die employees die hebben allemaal getweet van, ja. Zonder Sam Altman is OpenAI niks. Of OpenAI is niks zonder Sam Altman. Vervolgens heeft Microsoft een bod op Sam Altman gedaan om hem aan te nemen. Dus om hem over te nemen.
Mm-hmm.
Ze hadden natuurlijk al een grote stake in OpenAI. En ook gepoacht om te kijken of ze personeel kunnen overnemen. Dus dan zouden ze in één keer een heel in-house AI-team hebben. Wat eigenlijk de voorloper is in deze hele toestand. Waar miljoenen gebruikers nu helemaal ravend over zijn. En volgens mij Salesforce.
Ja, die CEO met Salesforce. Die CEO, ook te pikken, ja.
Die begon ook even te pikken.
Er was één comment, die vond ik fantastisch daarbij ook. Had iemand, hij had die gast van Salesforce, die had Mark Beloff, geloof ik, zoiets heet hij. Die had op Twitter ook geplaatst van, we willen iedereen die weggaat bij OpenAI, je bent van harte welkom en je verdient hetzelfde salaris en whatever, kom bij onze AI-club opzetten. En hij had ook naar iemand specifiek had ook een bericht gestuurd daarover, die ook reageerde dat hij wegging. Of dat hij op wilde stappen. Ja. En de studie reageerde terug, met alle respect. Maar het bedrijf dat met dat Tableau heeft opgezet, zal nooit de AI-strijd gaan winnen. Naar die CEO toe.
Goeie burn.
Ja, heel mooi. Maar het mooiste vind ik nog van die hele strijd is dat de rol van Microsoft in het hele geheel.
Hoe snel daar geschaakt is.
Bizar snel, ja. Zo goed. Want zij hebben ook natuurlijk een board of directors en heel veel hoepels waar ze doorheen moeten springen. Maar die Satya Nadella, hoe heet die? Satya Nadella? Ja, ik heb zijn naam altijd haak door elkaar.
Satya, ja.
Die heeft echt waanzinnig gedaan ook. Maar het mooiste vond ik zag een Twitterbericht eerst langskomen. Toen Microsoft wilde volgens mij de situatie een beetje sussen. Van we zien wat er gebeurt. We zijn in contact met OpenAI, met de nieuwe board.
Ja.
En we staan open met ze samen te werken en we wachten af, zoiets. En ik denk niet eens een half dag later. We staan nu open om samen te werken met de nieuwe CEO. Heel leuk om Emmett te leren kennen. Ook een goede beschrijving van de CEO, zijn voornaam gebruiken.
Dat is de ex-CEO van Twitch, toch?
Ja, klopt. We gaan eens kijken naar om Emmett te leren kennen. Maar een ander nieuwtje. Wij hebben Sam Altman en Greg hebben we nu toegetrokken. Die gaan het bij ons het AI-team leiden. En we hebben ruimte voor iedereen die daar weg wil.
Yo. Maar een ander ding er nog over. Wat ik ook interessant vond was. En dat zijn natuurlijk geruchten totdat het bevestigd is. Of het is inmiddels al bevestigd als mensen dit horen. Maar dat het bestuur van OpenAI, toen ze Sam eruit hadden geknikkerd, hadden ze volgens mij contact gezocht met een van de concurrenten van OpenAI.
Ja.
Ik weet niet hoe de Anthropic of zo heet dat?
Ja, zoiets.
Tropical. Ik kende het niet. Om een merger te doen. Dus om, om de twee bedrijven samen te voegen. En toen hebben ze de CEO, of ik weet niet precies wat het verhaal is, maar volgens mij ze hebben iemand aangebracht als CEO, nieuwe CEO van OpenAI.
Mm-hmm.
En die had een heel groot belang al in die concurrent.
Ja, die heeft share van Amazon. En Amazon zit groot weer in dat bedrijf. Ja. Het is allemaal. En je hebt zoveel van die shithole verhaal. Want degene die ook weer zo'n verhaal, degene van de board, die zijn start-up waar hij in zit, die draait volledig op ChatGPT-bots.
Oh ja?
Chatbots ChatGPT. Maar toen Sam Altman heeft, dus 1 of 2 weken geleden, hebben zij de App Store gelanceerd, waardoor zijn hele start-up niks meer waard is.
Oh, meen je?
Want zijn business kan je nu zelf maken met een chatbotje via ChatGPT. En hij is toevallig de voorman, zeg maar, van de directie van OpenAI. Nou ja, goed, er zijn zoveel over te lullen. Daar kun je een aflevering over vullen wat daar gebeurd is.
Ah, het is wat je zegt, het is wel echt een Netflix-serie.
Ja, maar gewoon in één weekend. Een bedrijf van 80 miljard, kopje om. Want dit gaat natuurlijk nooit meer worden wat het was.
Ja, ik weet het niet. Dus er gaan ook geruchten dat Sam wel terug wil komen. Maar ik heb geen idee. Het is in ieder geval een bizar verhaal op zo'n cutting-edge space. Want dit gaat zo snel.
Ja.
En er wordt ook zo snel geschakeld. Dat ik bedoel, wat je zegt, dat over het weekend Microsoft al gewoon had toegeslagen en bam. Ja. En dan was er nog een ander nieuwtje. Want dat vind ik in die zin interessant. Bux,
mm-hmm.
Nederlandse broker, doet weer een scale-up investeringsronde.
Ja. Zit je in toch ook of niet?
Ja, daar zit ik in. Dus ik kreeg dat mailtje voor volgens mij een privéronde of zo. Maar er zijn heel veel geruchten geweest over Bux. Dat het verliesgevend is. Dat ze hebben toen natuurlijk die, wat is het, 2 of 3,99 per maand gelanceerd.
Oh ja, ja.
Als abonnementskosten. Er zijn heel veel kleine beleggers mee weggejaagd. Heel drama allemaal. Tenminste, voor zover je het een drama kan noemen. En dat Bucks had ook een, of heeft of had, een crypto token.
Mm.
En daar zouden ze allerlei functionaliteiten aan hangen. En ze hadden gezegd van, joh, als je 1000 van die tokens hebt, dan kan je gratis traden of zo, of weet ik veel wat, of goedkoper traden. Er zat een soort voordeel aan en ze hadden beloofd dat er allerlei nieuwe functionaliteiten aan zouden zitten. Nou, de enige plek waar je het kon kopen was Bucks, in de Bucks app zelf en op Qcoin volgens mij.
Mm-hmm.
En toen heeft op een gegeven moment Qcoin dat gedelist, waardoor er in één keer een enorme waardedaling was ervan. Heel veel Nederlandse beleggers of speculanten, hoe je het ook wil noemen, die in ieder geval in crypto zitten en in die token zaten van Bucks. Die zijn heel veel geld kwijtgeraakt.
Ja, maar zijn er echt zoveel mensen die dan dat geld in een coin als Bucks willen steken, denk je?
Nou, je wil niet weten. Ja. Ik heb dit even een beetje doorgezocht, want dit schijnt al een tijdje gaande te zijn. Er zijn hele accounts nu gestart met dat soort, ik wil dat ze naar de rechtbank willen of zo, weet ik veel wat. Maar dat vind ik altijd een beetje meer van, je hebt ergens in geïnvesteerd en je wil je geld terug.
Ja, ja, dat is te makkelijk.
Weet je wel, dat is het leuke als je bij een winkel zit. Maar er zitten meer mensen met heel veel geld in dan dat ik dacht. En vooral jonge mensen. Ik heb ook heel veel DM's gekregen in de afgelopen 12 maanden. Van, je moet eens naar de Bucks token kijken. En dat gaat het volgende ding worden, et cetera.
Heel bizarre.
Ook omdat het een Nederlands bedrijf is natuurlijk. Heel veel mensen zijn daar trots op. En ze doen wat met crypto. Nou, oké. Maar dat ze nu dus weer een investeringsronde hebben.
Mm-hmm.
Waarbij ze al 5 miljoen volgens mij hebben opgehaald van bestaande investeerders. Maar ze zochten nu ook weer, of ze gaven de kans, zo wordt het dan natuurlijk ingepakt, om ook bestaande investeerders de kans te geven om 1 miljoen, geloof ik, op te vullen. Maar dat vind ik altijd, ja, ik weet niet wat ik daar zo goed van moet vinden. Ik heb niet bijgelegd,
mm-hmm.
Omdat, ja.
Je bent al je geld verloren in de Bucks tokens.
Nee.
Voor die pakken, dit korting.
Ik heb ze ooit een keer gekocht, omdat ik dacht van, nou ja, dat gaat streden, weet ik voor wat. Het leek me interessant, het kostte toen niks. Volgens mij was het 5 cent per token.
Oké. Okay.
Ja. Weet je, dat maakt niet zoveel uit. Maar ik heb ze weer van de hand gedaan op een gelukkig moment. Maar dat vind ik interessant aan Bucks. Dat nu dus weer een investeringsronde is. Ondanks dat er al die geruchten zijn. En dat heel veel mensen zeggen van, nou, er zijn grote problemen. Of het echt waar is, weet ik niet. Ik vind nog steeds een fantastische app. Ik vind het ook leuk dat het een Nederlandse app is. Een neobroker. Alleen toen las ik het volgende. En dat schijnt al een tijdje bekend te zijn. En er schijnt al een tijdje een heel groot gerucht over te zijn. Maar het is ook aangekondigd in de earnings call van Robinhood.
Mm-hmm.
Weet je wel, de bekendste neobroker in Amerika. Met volgens mij, weet ik veel, tientallen miljoenen gebruikers. Het is ook helemaal bekend geworden door het hele GameStop verhaal en dergelijke. Maar Robinhood heeft aangekondigd dat ze naar Europa komen. En dat ze eerst willen beginnen in de UK.
Mm-hmm.
Binnen nu en een aantal weken.
Grappig, want dat is eigenlijk niet Europa.
Dat is eigenlijk niet Europa. Ze willen eerst naar de UK. Om daar een soort foothold te krijgen. En dan naar Europa. En ze hebben altijd gezegd, eerst de UK, daar zijn ze ook allemaal mensen voor aan het zoeken. En dan vervolgens kunnen ze makkelijk, want daar zijn ze ook al mee bezig, naar Europa doorschalen. Maar dat zou dan een directe concurrent van Bucks worden.
Mm-hmm.
En natuurlijk ook van alle normale brokers. Hè, de Giro, weet ik veel, Links en dergelijke. Ja. Maar als je ziet in Amerika hoe snel zij zijn gegroeid. En als je ook ziet hoe snel zij bijvoorbeeld rente op cash door hebben gevoerd. En hoe ze hebben pensioenrekeningen geïntroduceerd in Amerika. Ze implementeren dingen heel snel.
Ja, ze zijn heel agressief met de ontwikkeling, toch?
Ja, en ze hebben heel veel shit gekregen voor die hele GameStop-zaken. Wat natuurlijk terecht is. Dus echt gewoon een deuk in het imago. Maar ik vraag me af wat dat gaat betekenen voor neobrokers in Europa als zij zo agressief willen doorgroeien.
Ja, ja.
Geen idee. Ik weet ook niet. Ik zou het graag willen testen. Want heel veel mensen die ik volg, ook Amerikanen, die doen alles met Robinhood.
Nou, ik las laatst, en ik weet niet of het helemaal klopt, maar ik ga er vanuit van wel, dat er in Amerika meer users zitten op Robinhood dan zeg maar qua beleggingsrekening dan bij alle grote banken bij elkaar. Ja. Omdat het gewoon zo makkelijk is. En het is wel een stukje. Ze maken wel heel erg een gambling element erin. Maar goed, dat hoef je natuurlijk niet aan te grijpen. Met veel met opties toch ook. Wat ze ermee doen in Amerika.
Ja, heel veel opties.
Ja, het is eigenlijk een beetje een soort casino-achtig iets moet maken. Met ook als je verkoopt, krijg je zo'n confetti-kanon en dat soort dingetjes allemaal. Maar goed, het werkt heel slim. En wat jij zegt, als ze zo snel zijn met ontwikkeling. Ik zou laten maar komen. Want ik denk niet dat ergens om een beetje concurrenties eruit te krijgen qua innovatie. Want laten we eerlijk zijn, we hebben het wel vorige week hadden over Trading 212. Die hebben natuurlijk wel vette dingen met de mandjes onder andere. Ja. Dat voelt weer als een mooie ontwikkeling. Maar de rest van de brokers, of in ieder geval, laten we zeggen, de Giro of andere, daar gebeurt niet heel veel mee, heb ik het gevoel.
Nou ja, en voor de kleinere beleggers, weet je wel, of de jongere beleggers. Ik denk niet dat heel veel mensen naar links gaan bijvoorbeeld. Of Saxo of dat soort dingen. Of bij de ABN gaan beleggen. Ja, misschien als een ETF koop. Maar het voelt gewoon niet zoals moderne apps tegenwoordig, waar jongeren natuurlijk helemaal aan gewend zijn. Ik bedoel dat ik bij de Giro zit of links zou overwegen, dat zegt niet zoveel. Ik zou ook niet direct een Robin Hood klant zijn.
Nee, maar ja, die doelgroep, die nieuwe belegger waarschijnlijk wel. Ja. Ik zie het wel. Net zoals wij. Of laat zeggen, ik ben zelf ook bij de Giro begonnen, omdat ik dat de meest laagdrempelige app vond om iets mee te gaan doen.
Ja, en ook om de goedkoopste, denk ik.
En de goedkoopste, en iedereen heeft het dan erover.
Ja, voor dus kleine bedragen kon je relatief goedkoop instappen.
Ja, dat is Robin Hood komt. En die gaan inderdaad nog een keer die belofte aan steroids.
Ik ben benieuwd.
Gaan we lekker opties traden met z'n allen. Zero date expiration opties. Ja. Leuk. Hey, over de toekomst gesproken. Mm-hmm. Daar zou ik het over hebben vandaag. Maar er is zoveel te bespreken sinds de afgelopen week.
Tot volgende week.
Nee. Alles achter de betaalmuur. Ja. Lekker dit. Nee, wij gaan het hebben natuurlijk de Fibonacci trading. Onze fanatieke volger op Twitter al heeft ingefluisterd. Van ga eens een keer hebben over de Magnificent Seven voor jullie voor 2030.
Ja.
En dat is natuurlijk wel leuk, want we kunnen een beetje gaan speculeren of wat de grootste gaat zijn of niet. Het is natuurlijk ontzettend moeilijk te voorspellen is. Over zo'n tijd, ook is het niet heel zo lang.
Maar zo niet onmogelijk.
Zo niet onmogelijk. Volgens mij, ik weet niet wat er de laatste 10 jaar gebeurd is. Heb ik niet zozeer gevolgd.
Was maar, niet bij.
heb ik allemaal geskipt, vond ik niet leuk. Maar gewoon nu zijn het dus natuurlijk Google, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla.
Ja.
Dat zijn de top 7. Dus de vraag is aan ons, hoe ziet het over 7 jaar eruit? De Magnificent Seven.
Hetzelfde.
Oh ja, gaan we zo beginnen meteen, hè?
Nee, ja, goed. Toen wij het hierover hadden, en we het al een aantal keer over gehad, over dit soort dingen, dat ik heb altijd voor mezelf het idee dat je denkt, wat we ook al vaker hebben gezegd, dat dingen meer veranderen in de komende jaren dan dat ze eigenlijk doen.
Mm-hmm.
Weet je wel, dingen blijven vaak, het is veel van hetzelfde. Er komt niet een enorme opschudding binnen nu en 7 jaar op dat soort vlakken. Weet je wel, qua grootste bedrijven, grootste groeiers, Magnificent Seven.
Mm-hmm.
Als je kijkt naar de afgelopen 20 jaar bijvoorbeeld, dan staan nog steeds veel van dezelfde namen in die top 10 mm-hmm. van grootste bedrijven. En als je de Magnificent Seven, wat voor mooi verhaal je er ook aan hangt. Eerst als het Fang, toen Magnificent Seven. Iedereen geeft er ook een marketingnaam aan, want dat is leuk voor in de blogs.
Mm-hmm.
Maar als je kijkt, bijvoorbeeld Microsoft stond er 23 jaar geleden ook al bij.
Mm.
Maar voor de rest is die hele top best wel veranderd. Maar als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar, mm-hmm. bijvoorbeeld, dan kan je zeggen dat, wat was het in 2013, even 10 jaar geleden, Apple, Alphabet, Microsoft, stond al ExxonMobil stond erbij. Berkshire Hathaway, General Electric, Johnson & Johnson, Wells Fargo. Maar de top was Apple, Alphabet, Microsoft.
Ja, oké. Okay.
Die zitten nog steeds bij.
In 2013.
Dus 10 jaar geleden.
Oh, van. Ja, okay.
En als je kijkt naar vorig jaar, dan had je Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla. En dan had je voor de rest Berkshire, United Health Group, et cetera. Ja. Dus de top bestaat uit tech. Die tech, daar zijn de grootste van Magnificent Seven. Als je kijkt naar de komende 7 jaar, dus 2030, dan denk ik, met name omdat wij ook geloven in tech,
mm-hmm.
en met name ook omdat ik kan alleen voor mezelf spreken, denk dat tech echt een grote toekomst heeft en dat die macht gebruikt, tenzij er regulering komt om ze uit elkaar te halen,
mm-hmm.
dat die bedrijven zo machtig zijn. En ze hebben ook ze kunnen ook zoveel van hun innovatie financieren zonder schuld. Bijvoorbeeld,
ja,
ze hebben
echt enorme cashflows.
Enorme cashflow. Die zijn niet zo afhankelijk van al die marktsituaties en rentes en dergelijke. Enorm voordeel.
Mm-hmm.
Ik denk niet dat dat snel gaat veranderen. Ik denk niet dat die Magnificent Seven in 2030 in één keer de nummer 10 tot 20 zijn.
Misschien één of twee ervan mogelijk.
Ja, misschien één of twee.
Ja, ja. Maar het gros ervan zal in de top 10 blijven staan. Ja, dat denk mag ik misschien wel. Ja, ik denk ook wel dat je daaraan ook wel gelijk hebt. Ik zat te denken, er zijn een paar waar ik wat meer zelf over zou twijfelen. Bijvoorbeeld een Tesla zou ik over twijfelen. Of zij die groei kunnen volhouden die bijvoorbeeld een Google en een Microsoft kan gaan halen de komende 7 jaar. Dus ja, zitten ze dan nog in de top 10, vraag ik me af. Maar inderdaad, de groei die de grote techbedrijven maken, die Amazon nog steeds aan het maken is. Ja. Ik heb gekeken naar de top 100 nu in de Nasdaq. En ik heb echt aangevinkt ook van welke van die nu in de top 100 zou ik verwachten binnen 7 jaar in die top 7 plek kunnen zitten. En ik kwam er ook maar misschien op 1 of 2 tegen die heel misschien een klein beetje. Maar als ik nu zou moeten kiezen, zou ik ook voor die top, ja, waarschijnlijk voor de top 7 gaan. Het gekke alleen, dat is natuurlijk wel de nuance. Als je deze vraag stelt aan mensen in 98. Hey, wat denk je wat over de grootste bedrijven blijven? Had ook iedereen Enron gezegd en GE en dat soort bedrijven allemaal.
Maar dan heb je het over 25 jaar, hè?
Nee, tuurlijk. Maar 10 jaar later waren ze allemaal... Dus het kan wel snel gaan. En ik denk wel dat wij ook qua tech en zo'n... Ja, wat jouw grote vriend Ro Paul zegt, ook de exponential age waar we in zitten, dat het zo snel kan gaan.
Ja.
Dat het mij ook niet zou verbazen dat er wel significante verschillen gaan komen in de komende jaren. Maar ik zou niet durven zeggen wie.
Ja, en de vraag is dan eigenlijk een beetje... als je kijkt naar de topbedrijven, hoe groot hun marktkapitalisatie is, en je hebt nu bedrijven die enorm hard kunnen gaan groeien, hè, door AI-toepassingen en dergelijke, dan is het natuurlijk de vraag, hebben we het dan over de darlings, dus degene die nu de Magnificent Seven zijn en hun toppositie behouden, en misschien, weet ik veel, 20-30% per jaar groeien, nou, wat een flinke groei is, of heb je het over de bedrijven die van plek, weet ik veel, 180 naar 20, naar plek 20. Dan heb je het over de snelst groeiende bedrijven die het meeste potentieel hebben om van die AI-revolutie bijvoorbeeld gebruik te maken, van andere technologische voordelen, van het goedkoper worden van energie. Misschien als de rente straks daalt, dat ze in één keer een enorme impuls kunnen krijgen. Geen idee. Maar om zo'n marktkapitalisatie te krijgen die Apple, Tesla, Google en Microsoft hebben, en de positie die ze hebben verworven in de wereld, met teams en, nou ja, dat hebben ze ook niet in één nacht opgebouwd. Ja,
je moet en die market cap voorbij. Ze moeten dan ook eigenlijk Google flippen, eigenlijk een market cap, als je het zo bekijkt.
Echt bizar wat je daar in 7 jaar voor nodig hebt om dat te flippen.
Ja, dat klopt.
Tenzij een paar van die bedrijven gewoon volledig instort. Want dat kan natuurlijk ook, hè? Ik zie het niet gebeuren.
Ja.
Maar als hun market cap keihard daalt omdat er schandalen zijn, of ze worden opgebroken door Congress in Amerika omdat ze te machtig zijn, kan ook. En dan groeien daar voorbij. Maar ik zie dat niet zo snel gebeuren.
Nee, en ik denk ook niet in die zin dat die voorspelbaar zijn. Want Nvidia bijvoorbeeld was 7 jaar geleden, volgens mij, een bedrijf waar niemand iets voor gaf.
Ja.
Hetzelfde zou je nu in die zin kunnen zeggen van Intel misschien wel.
Ja.
Die hebben ook enorme potentie, enorme schaal hoe zij kunnen gaan produceren. Ook in een groeiend domein, qua industrie in ieder geval.
Ja.
Wie weet hebben ze straks een hele goede CEO, nieuwe vorm waar ze kunnen zitten, en gaat het ook door het dak heen. Omdat hun waardering op de mensen ook relatief laag. Dus ze kunnen expanden op waardering en op groei.
Ja.
Dus, maar misschien moeten we het ook niet hebben over wat de Magnificent Seven gaan zijn. Misschien moeten we daar een mooie term voor geven. De Booming Seven. Wat worden de 7 die waarschijnlijk volgens ons de grootste stappen kunnen gaan maken in die 7 jaar? En dat is wel leuk, want eigenlijk is de Boomer 7 noemen, maar dan kom je uit met ING en dan zeg je, dat is een beetje saai. De Booming Seven.
Ja, de Booming Seven. Nou ja, ik vind het lastig. Ik vind het oprecht een lastige vraag. Het is een leuke... Ja, gelukkig doen we entertainment en geen financieel advies.
Je bent al zo bang altijd om voorspelling te doen, jij?
Nee, dat niet bang. Maar omdat als ik het gevoel heb dat ik niet... Nou, dat is het 90% zeker ben over wat ik zeg. Dus ook qua onderzoek of controle. Daar maak ik ook niet van gokken. Weet je wel? Ik bedoel, gokmachines en dergelijke. Ik moet een zekere mate van zekerheid hebben. Zou ik nog liever pokeren dan een gokmachine?
Ja, oké, daar ben ik met je eens.
En met dit vooruitkijkend, terwijl ik volledig geen controle heb over hoe het gaat in de wereld, maar alleen maar kan anticiperen op wat ik eigenlijk, nou ja, misschien 50 meter voor mijn auto kan zien. Zo kan ik sturen en gas geven en remmen. Maar ik zie niet verder dan dat. Ik zie niet kan niet kilometers naar de horizon kijken. Dus waar ik naar heb gekeken voor de Booming Seven is welke bedrijven of welke beleggingen ken ik? Waar kan ik wat over zeggen? Waar denk ik een beetje verstand van te hebben? En welke van die denk ik dat een hele grote kans hebben om grote slagen te gaan maken? En dus in de Booming Seven. Daar moeten we een mandje van maken.
Booming Seven, leuk.
Booming Seven bij 22. Nee, dus ik heb gekeken naar een aantal namen waarvan ik denk dat die binnen de sectoren waar ik verstand van heb goed kunnen groeien. Mm-hmm. Maar ik heb daarnaast ook gekeken naar sectoren die goed kunnen groeien. Bijvoorbeeld cybersecurity. Mm-hmm. Dan zou ik de eerste zeggen CrowdStrike, maar ik heb daar te weinig verstand van. Data, waar we het vorige keer ook over hebben gehad. Energy storage.
Oh ja.
Wordt ook
ja,
een hele grote. Telehealth. Mm-hmm. Heb ik ook te weinig verstand van. Maar ik denk dat dat als sector echt heel erg groot kan gaan worden. Of dat binnen nu een 7 jaar is. Maar dat gaat grote stappen maken, denk ik.
Ja,
denk ik. Maar bij mijn eigen circle of competence heb ik een paar namen opgeschreven. Coinbase.
Ja. Zit je niet in natuurlijk nu, hè? Hier.
Nou, via de ETF.
Ja, oh ja, tuurlijk. Ja. Ja.
Coinbase sowieso, want ik denk dat er een toekomst is voor de hele kleine markt die we nu crypto noemen. Mm-hmm. Daar gaat Coinbase zowel als retail kant en als institutionele kant grote slagen meemaken als dat de toekomst heeft. En ik denk dat dat ook een deel van de toekomst wordt. Mm-hmm. Dan eentje waarvan sommige mensen zullen zeggen, die gast is echt zijn verstand kwijt. Maar ik denk Robinhood.
Ja, vind ik een leuke. Ja. Leuke suggestie. Dat we nooit bij hem opgekomen, maar wat je net vertelde ook.
Mm-hmm. Kan ik en ik denk ook dat als je kijkt naar 2030, dat is over 7 jaar. In 2030 zijn de jongeren die nu, nou, laten we zeggen, 14 tot 18 zijn, komen dan in hun verdienjaren. Mm-hmm. En gaan die dan traditionele brokers gebruiken of traditionele banken gebruiken? Of gaan die apps gebruiken die alles in zich hebben, maar gewoon voelen alsof het meer aansluit bij hoe andere apps werken voor hun.
Ja, ja.
Ik moet nog iemand tegenkomen die 15 of 16 is en die gewoon helemaal enthousiast is van de ABN. Of de ING of wat dan ook. Ik bedoel, het is vaak omdat de ouders zeggen van, hey, hier maken we een kindrekening aan of weet ik veel wat, en dan neem je dat over. Maar ik denk dat heel veel gewoon snel overstappen en niet eens een Giro-account hebben. Heel veel hebben gewoon gelijk bijvoorbeeld een Bux-account aangemaakt. Of als Robinhood hierheen komt. En dat denk ik, als Robinhood hierheen komt, dat ze heel veel, want waarom zou het alleen in Amerika werken? Dus dat ze heel veel klanten gaan trekken. Dan heb ik een categorie waarvan ik denk dat het echt nog veel verder kan groeien, ondanks dat echt veel mensen tegen mij zeggen dat heeft zijn plateau wel bereikt. Mm-hmm. Streaming. Namelijk Spotify en Netflix. Mm-hmm. De jongere generatie wil geen entertainment meer bezitten. Ze willen gewoon toegang hebben tot alle entertainment.
Ja, denk ik ook.
Dus Spotify en Netflix, denk ik dat in de komende 7 jaar zeker veel ruimte heeft.
Ja. Vorige week nog genoemd, hè, Netflix. Ja. Een van de 3 potentieel goed interessante aandelen. Blij dat je me bevestigt als je geluisterd hebt.
Ja, ik heb even teruggeluisterd. Shopify.
Oh, ja.
En ik denk Shopify omdat, en alle namen die ik hier noem, kan je ook zien als zijnde een soort placeholder voor ofwel Shopify, ofwel iets wat erop lijkt, wat nu nog niet bestaat of nu nog niet bekend is. Maar ik denk Shopify als tegenhanger van de Amazons en de Bol.coms bijvoorbeeld.
Ja.
Of tegenwoordig heet het Bol. Omdat het de jonge ondernemers de kans geeft om heel snel hun eigen business op te starten.
Ja. Ja.
Van waar ze ook zitten. Ik heb het zelf ook gemerkt. Mijn vriendin die heeft het ook gedaan. Was zo opgezet. En ze had gewoon een business draaien.
Ja, het is een waanzinnige tool. Waanzinnig bedrijfje is het.
Ja, en zeker met alle plugins die je tegenwoordig hebt. En gelijk de fulfillment. En weet je, postzegels hoef je allemaal niet meer te kopen. Je hoeft het zelf niet te versturen. Je hoeft het zelf niet op te slaan. Het is allemaal een one-stop shop.
Ja.
Voor je online onderneming.
Ja.
En dan denk ik, niet specifiek misschien deze naam, maar wel een categorie. En misschien iets wat erop gaat lijken. Maar misschien ook wel deze naam. Airbnb.
Ja, Airbnb?
Ja, omdat ik nog steeds denk dat in de komende 7 jaar, die sneller voorbij is dan we allemaal denken waarschijnlijk, dat niet alleen jongeren, maar dat ook steeds meer mensen, ondanks dat er natuurlijk, het is duur en met alle achter de schermen kosten, waarom zou ik €200 betalen voor schoonmaak? Ja, dat kan mensen goed zelf doen. Wat verdienen ze hierop? In Amerika schijnt nog erger te zijn dan hier.
Ja, zeker.
Maar dat er meer keuze is. Ik hoor veel minder jonge mensen over hotels. Mijn ouders hadden het vroeger alleen maar over hotels. Ik boek bijna ook geen hotels meer.
Ja,
ik kijk eerst of er een Airbnb is. Ik denk niet dat het gaat stoppen. En ik denk ook dat Airbnb, als ze gaan... Want ze breiden nu natuurlijk al uit naar ervaringen en dergelijke. En dat als ze dat in nieuwe segmenten gaan uitrollen... zoals ze dat een paar jaar geleden in ervaringen... en dus niet alleen in letterlijk Airbnbs deden... Dat kan een platform geven... wat nog veel meer ruimte heeft om te groeien, denk ik... in de komende 7 jaar. Mm-hmm. In ieder geval die categorie.
Ik vind trouwens bij alle opties tot nu toe... Ze profiteren allemaal van netwerkeffect.
Ja.
Het zijn allemaal enorm schaalbare platforms waar je ook, als je zou willen, vrienden zou kunnen connecten. Of waar de toekomst potentie is om je vrienden mee te kunnen connecten, om te communiceren onderling.
Ja.
Allemaal netwerkplatforms.
Ja.
Dus dat interessant.
En ik denk, en dit is dan de 7e, want we moesten er 7 kiezen. Maar het moest.
Het was zwaar, jongen.
Het was niet te doen. De 7e is eigenlijk een categorie. En als crypto.
Goud. Oh.
Goud. Nee, crypto. Want ik denk dat wat crypto... En je zal merken, in alles wat ik uitleg... heb ik meer naar de jongeren gekeken. Omdat, wat ik net zei, 14 tot 18 gaat dan in hun verdienjaren komen. In 2030. Of richting 2030. Mm-hmm. En ik denk dat wat crypto geeft... naast het speculeren en gokken... is dat jongeren zich veel meer verbonden voelen met de communities die zich binnen crypto bewegen. Veel meer dan TradFi. Mm-hmm. En ik denk ook dat jongeren uiteindelijk minder hebben met aandelen dan met crypto. Hun ouders hadden crypto.
Gegarandeerd.
Ja.
Dat blijkt uit alle onderzoeken al, hè, van Gen Z's.
Ja. Nou, precies. Dus dat. Ik denk dat dat ook niet minder wordt. En ik denk ook... En ik weet niet of dit echt iets is, maar ik geloof het wel. Ik zit niet in de generatie, maar ik geloof wel dat veel jongeren crypto ook zien als enige manier om het gat te dichten tussen wat ze niet hebben en wat ze willen hebben. En we hebben het over de huizenmarkt en dat soort dingen. Het is gewoon niet heel makkelijk. En dan kan je zeggen van ja, ze geeft ook zoveel geld uit aan het eten gaan en zo. Nou ja, whatever.
Ja, dat, ja, die boomer argumenten die...
Dat is allemaal fantastisch hoe mensen daarop losgaan, maar... Ja, meer dan de vorige generatie denk ik dat ze crypto gaan gebruiken om dat gat te dichten. Ja. Veel zoals de generatie van mijn ouders vastgoed gebruikte om een gat te dichten.
Ze moeten wel. Maar met 6% per jaar, of in dit geval misschien 44% is in Nestle dit jaar, ga je het niet meer redden om het in te halen.
Nee.
Wordt alleen maar duurder, wordt het steeds moeilijker voor ze.
Ja, dus... en als je al die vibrant communities, wat je er ook over zegt, denk dat de meeste mensen die er wat over te zeggen hebben, qua negativiteit bij crypto, dat het over het algemeen de mensen zijn die daar zelf niet in zitten.
Ja, zeker.
Het is natuurlijk een hoop bagger en een hoop hopium. Maar
95% is crap.
Ja. 95% scrap, maar als je de communities ziet die eromheen betrokken zijn... En ook dat je realiseert dat jongeren niet langer meer... Jongeren zijn geen fan van bedrijven, jongeren zijn fan van merken.
Ja.
Merken en communities. En dat social signaling van hey, ik heb dit aan of ik speel dit spel... of ik koop iets in een spel of wat dan ook. Dat is allemaal social status en dat hangt allemaal rondom merken. Bijvoorbeeld Taylor Swift is ook een merk.
Mm-hmm.
Weet je wel, ik bedoel, en die weet heel goed wat die hele Taylor Swift-economie in stand moet houden. En wat ze haar community wil geven. En dat zie je ook bij crypto.
Ja, maar ik denk als je dit hier meer ons uitgebreid over wil horen praten, moet je die aflevering, of je moet niks, maar die aflevering 2 weken geleden terugluisteren. Waar we het helemaal hebben over digital assets. Hoe die jongeren daarmee opgroeien. En waarom het helemaal niet zo gek is dat die groep zo digitaal minded is.
Ja.
Want ik ben het heel met je eens hoor. Dus in die zin dat daar een enorme kans ligt. Maar daar gaan we dus nog uitgebreider erop in.
Ja.
In die aflevering 2-3 weken geleden over digital assets. Heel interessant denk ik als je hier vertrouwen in hebt.
Ja.
Of als je denkt van totale bullshit, dan zou ik hem zeker luisteren. Want anders denk ik dat je zelf het kans...
Denk ik ook. Maar ja, dat waren een soort van 7 namen. Of het nou echt een Booming 7 is. Voor mij zijn dat de Booming 7. Want ik heb ook gedacht... Als ik andere namen ga noemen... Waarom heb ik deze namen dan in mijn portfolio?
Dat is waar.
Want ik heb Shopify. De enige die ik niet heb is Airbnb. En Netflix.
Mm.
En Robinhood heb ik nu in een mandje bij Trading 2&2. Een fintech-mandje eigenlijk.
Oh ja.
Maar... Zit ik wel naar
hoor
te kijken.
Ik daar wat? Ja. Zijn dit de eerste teaser wat het eerste nieuwe voornaam?
Nou ja, ik denk dat ik mezelf heb tegengehouden bij Robinhood bijvoorbeeld... omdat er zoveel meningen over zijn.
Mm-hmm.
En ik heb er nog nooit echt goed genoeg naar gekeken... maar ik heb er nu echt veel uren aan besteed. En ook veel...
Aan gamblen.
Aan gamblen, ja. En veel informatie over
confetti, hè?
Toch die confetti
die je daar komt. Ja. Maak het beleggen en geld verliezen toch net wat leuker.
Ja, hier, take my money.
Ja, nee, maar ik zei, ik vind het interessant dat het allemaal netwerkdingen zijn. En inderdaad, iets waar de jongere generatie ook mee is opgegroeid. Het zijn allemaal merken waar ze de jongeren mee opgegroeid zijn. Ja. Of in ieder geval millennials, Gen X, Gen Z's. Ja. Interessant. Ik ben benieuwd. Ik schrijf ze allemaal op, hè? Want over 7 jaar komen we erover terug.
Ja.
Weet ik je te vinden in IJsland of in de Veluwe, waar je dan ergens in een bos zit verstopt.
Ja, waarschijnlijk de laatste, ja.
Ja. Ik heb er ook nog 7. Ja. 7 gezocht. We hebben 1 overlap, hebben we.
Oh ja, die wist ik al.
Ja?
Ja, dat
hadden we niet verwacht, natuurlijk. Maar ik heb ook vooral gekeken naar een paar thema's. Big data, cloud, tech, hardware, AI. Maar ook autonoom rijden heb ik erin zitten. Digital assets. Nou, een beetje de termen die we vaker gebruiken in deze podcast. Ik heb bewust niet mijn huidige holdings benoemd. Anders had ik natuurlijk weer ging ik weer chillen, wat ik zelf vind. Dat heb ik niet gedaan. Dus ik heb wel gekeken, waar zijn aandelen waar ik het niet meteen, niet morgen mee zie gebeuren, maar waar ik wel de potentie zie, als we de juiste snaar raken, van zou wel eens een briljantje kunnen zijn. En de eerste, die gaat misschien wel helemaal voor jou verbazen, dat is Uber.
Ja, nee, maar dat gaat me niet verbazen.
Nee?
Nee, want daar heb ik ook naar gekeken.
Ook weer iets met netwerkeffect natuurlijk, waar erin zit. Maar ik denk Uber, daar die wordt ook vaak naar gekeken als zeg maar, het goedkope taxibedrijf dat alleen maar duurder wordt en bla bla bla. Maar ook daar groeit iedere van de jongere generatie groeit daarmee op.
Ja.
Ik denk dat zij enorm kunnen gaan profiteren van autonoom rijden.
Mm-hmm.
Zodra dat geïntroduceerd wordt, ik denk dat iedereen automatisch naar Uber gaat als een netwerk waar ze automatisch of waar ze autonome taxis mee kunnen gaan benutten.
Ja.
Ze zijn vol ingestapt op advertising. Dat je gewoon in taxis advertenties ziet. Ook gewoon een enorme markt van omzet wat je daaruit kan halen. Ja, ik denk dat Uber stiekem wel eens een keer een soort verborgen parel zou kunnen zijn waar mensen heel weinig vertrouwen in hebben. Wat best wel eens in 7 jaar tijd heel groot zou kunnen worden.
Het heeft ook een slechte naam ineens gekregen.
Ook,
ja. Ja, dat zegt ook wel veel over. Tenminste, dan ben ik eigenlijk altijd geïnteresseerd.
Ja, we houden van de shit.
Ja, ja. Ik weet, het moet niet een WeWork worden, maar nee.
Nee, dat vind ik ook niet mee te vergelijken.
Nee, precies.
Ze hebben nog veel te bewijzen, maar ja, ze hebben wel een paar aspecten waar ik enthousiast van word. Ik beleg er niet in, maar het zou kunnen. Het tweede is AMD.
Ja.
En die is misschien ook een verrassende dienst. Of ja, die hebben natuurlijk het laatste jaar al heel goed gedaan ook. Maar als je kijkt op welke rol zij in een paar jaar tijd hebben geclaimd. Het zou mij niet verbazen als zij een soort vergelijkbaar pad als een Nvidia kunnen lopen.
Ja.
En hoeft niet eens zeg maar, dat zij van onbenul tot heel belangrijk worden. Want AMD is geen onbenul. Maar zij profiteert natuurlijk ook van de enorme toename in behoevende rekenkracht. Quantum computing was straks misschien over 7 jaar. De rest heeft een enorme kracht nodig.
Ja.
Alles wat met virtual reality te maken heeft. Dus die hele markt gaat gewoon knallen. En ik geloof er niet in dat Nvidia alles gaat lopen domineren.
Nee.
Ik denk niet dat
het geval is. Nee, dat denk ik ook.
Dus het zou AMD zou wel eens in die zin wel eens een keer de boel meer gelijk kunnen gaan trekken met Nvidia. En in dat geval gaan ze natuurlijk enorm al knallen in die tijd. Dit is eentje die wij natuurlijk allebei al hadden. Had je wel verwacht. Coinbase.
Ja.
Ik baal er nog steeds van eigenlijk dat ik het onlangs verkocht heb. Maar ja, goed, dat moet je nooit doen. Ik zit nog steeds te wachten op het nieuwe moment om weer in te stappen. Nu staat je met 30%
hoger.
Ja, mannen wordt helemaal gek van. Maar dit is wel geboren uit die enthousiasme over de digital assets waar we het laatste tijd veel over hebben. Mm. En ik zie vandaag is Binance heeft flinke problemen.
Oh, ja?
Die zijn aangeklaagd. Die hebben nu toegegeven dat ze gefraudeerd hebben. Of in ieder geval, ze hebben een schikking met de SEC hebben ze gedaan. Uh-huh. De CEO moet aftreden. Die heeft ook plead guilty dat hij dat niet volgens de regels heeft gewerkt. Ja, dat is,
maar de CEO van Binance US?
Nee, gewoon de CEO van Binance.
Oh. Oké, okay. CC.
Ja, CC. Ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Je hebt op dit moment zo'n persconferentie. Maar dat voegt ook wel samen met argumenten waar we het vaak over hebben met Coinbase. Het meest gereguleerde crypto exchange in de VS, waar een bepaalde voordeel zit om die toch een duwtje in de richting te geven. Ook al worden ze ook daardoor de SEC achterna gezeten. Ik denk dat Coinbase de grootste kan worden op dat gebied. En dan gaat het hard, dubbel hard.
Kraken kreeg ook op zijn flikker, hoorde ik.
Kraken wordt ook aangeklaagd, ja. Ja, dus het is eentje die ik ook interessant vind, is ook echt een alles of niks, denk ik, is Palantir.
Hmm.
Ook een soort AI play, world defense-achtige play. Heel ingewikkelde software wat ze aanbieden.
Hmm.
Maar die heb ik al eerder, een jaar of 2 geleden al een keer genoemd. Van of het wordt ooit een keer een top 5 in de S&P, of het wordt helemaal niks.
Hmm.
De nieuwe Fang noemde ik het toen. Nu noem ik het de nieuwe booming stock. Dus ik blijf consequent.
Juist.
Dat betreft. Dat is wel goed. Hebben we ook een Nederlandse trots, heb ik erin zitten. ASML.
Ah, ja.
Wat vind je daarvan?
Nou, binnen nu en 7 jaar zie ik dat inderdaad ook wel gebeuren, ja.
Ja, zou je niet verbazen met de technische hebben, het belang van semiconductors, de behoeften van iedereen en de unieke rol die zij daarin hebben.
Ja, ik denk dat die voorsprong die ze hebben, dat ze die niet binnen 7 jaar kwijtraken, maar dat daarna misschien... Weet je hebt geen idee.
Mogelijk. Maar tot die tijd is er zoveel nodig aan ASML. Ja, je moet erbij langs, wil je daarin kunnen schalen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Maar ik denk ASML zou wel eens een enorme groeier kunnen zijn. Ook al is het best wel een duur aandeel nu al. Eentje die ik ook wel leuk vond. Iets minder vertrouwen in, maar het zou me niet verbazen, is Adobe.
Hmm.
En ik denk met name omdat de creatieve suite die zij nu al hebben staan, ook met Figma zometeen die erbij komt. Ik denk dat iedere creatieveling kan niet meer zonder Adobe.
Hmm.
Je hebt AI wat zij met Firefly een enorme benutten zijn. Ik denk dat zij wel eens een stapel kunnen zijn en worden voor de creatieve markt. En dat met name waarom ik denk dat Adobe een goede kans maakt, is dat hun cashflow is waanzinnig.
Ja.
Zijn zij een van die bedrijven in die sector die massaal kunnen blijven investeren, kunnen kopen, kunnen schalen. Een soort Microsoft 10 jaar geleden, denk ik soms is.
Ja, dat denk ik, ja, dat vind ik ook, ja. Ja.
Dus Adobe zou het kunnen. En de laatste, die vond ik een beetje cheeky. Ik ga voor 2 verse IPO's, die ik verwacht. SpaceX.
Ja.
Ik denk dat kan natuurlijk zomaar een top 10 worden over 7 jaar tijd. Wel in combinatie met Starlink. Als ze gaan opdelen, dan is het spel niet meer eerlijk.
Ah, ja.
Maar SpaceX en Starlink is natuurlijk een waanzinnige combinatie. En eentje waar de Dark Horse, maar ook niet helemaal, maar wij kennen hem, denk ik, Stripe.
Ah ja, die moet ook nog een IPO maken.
Ja, en ik denk dat wel eens de fintech-speler, misschien hopelijk een klein beetje met Adyen, maar dat is zo'n stabiel en sterk bedrijf, dat Stripe. En iedereen doet het ermee. Dat is...
IPO's. Niet om dit te lang te maken, maar vanmiddag hoorde ik iemand zeggen die diep in dat hele verhaal zit met een macro-economisch adviesbureau. Grote jongen, die zei... dat hij dacht dat... Hij wist niet precies op welk tijdsbestek... maar dat hij zei dat de hele digitale economie zo gaat veranderen... dat hij verwacht dat in de toekomst... er gewoon niet of nauwelijks meer IPO's zullen zijn.
Oh, alles wordt getokenized, zeker. Ja,
dat op een andere manier... er ontstaan dan bedrijven met miljarden waarderingen... maar die hoeven helemaal geen IPO te doen.
Ja, je kunt meteen verkopen. In je start-up fase kun je tokens verkopen. Ja, nou, dat is ook een heel onderwerp los. Maar ik ben het helemaal... Ik zie het ook. Ik denk ook, dat zal me niet verbazen. Dus samenvattend voor jou. Coinbase, Robinhood, Spotify, Netflix, Shopify, Airbnb en crypto.
Mm-hmm.
Dat zijn jouw 7 picks. Voor mij Uber, AMD, Coinbase, Palantir, ASML, Adobe... en dan eventueel SpaceX en Stripe.
Mm-hmm.
Nou, schrijf ze maar op. Zet ze in een mandje, wees blij van 7 jaar niet naar kijken en kom terug als een...
Zullen we het gelijk doen?
Ja, ik hoop het niet.
Nee.
Dat verpest ik het meteen voor iedereen die in die aandelen zit. Nee, dat is het topsignaal. Dus dat zijn ze.
Ja.
Ik denk dat we daarmee moeten gaan afsluiten, denk ik.
Ja, mooi.
Het is, de autorit zit er voor velen, denk ik, inmiddels op.
Ja, we doen niet meer een hardlooprondje.
Nee, man. Nee. Weet je hoe koud het is buiten? Ja.
Kappen nou.
Jezus. Dat doen we niet aan. En wij gaan verder met de Vriend van de Show aflevering. We gaan vertellen waarom Discord een van de grootste fouten is die je kan maken. Klinkt wel lekker teasend, maar wel, er zit wel een serieus ondertoon in.
Mm-hmm.
Wij gaan ermee verder. Wij danken jullie allemaal weer voor het luisteren.
Tot de volgende week.